Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is al vaak gezegd, goedemorgen. Maar iemand een goedemorgen wensen, dat mag altijd natuurlijk. Ja goed, het thema van vandaag is de wil van God. En ik vind dan de getuigenis op dat moment wel even heel erg mooi natuurlijk. Want ja, wij willen altijd van alles en wij weten het altijd wel hoe we het willen hebben. Maar God bepaalt dan toch uiteindelijk wat er gaat gebeuren. En ja, in dit geval ga je helemaal niet naar de kerkdienst en word je nog gezegend ook. Dus fantastisch. Ja, de wil van God. Ja, het werkwoord willen, het is nogal belangrijk tegenwoordig. We kennen dat natuurlijk, we hebben vroeger op school geleerd. Hè? Ik wil, jij wil, je wilt, gij wilt, u wilt, zij wilt. Nou, enzovoort, enzovoort. Zelfs als we naar de middelbare school gaan, dan krijg je Franse les. Tenminste, veel van ons hebben Franse les gehad. En je begint dan met je veux, tu veux, enzovoort. Il veut, nous voulons, vous voulez. Nou, we kennen het rijtje misschien nog. Maar goed, we willen allemaal. En bij de kleinkinderen, ik heb kleinkinderen en bij kinderen, dan lijkt het soms nog zo onschuldig. Van, ik wil een ijsje. Of ja, ik wil op de tablet tegenwoordig, hè, want dit moet allemaal op de tablet. Ja, vul het ook maar in wat ze willen. Maar als ze wat ouder worden, ja, dan wordt het willen, dat is, ja, het wordt een heel belangrijk ding. Hè. We willen het juist niet. Want ja, dan moeten ze iets doen. En ja, daar heb ik even geen zin in. Nou, dat is in die puberteit is dat natuurlijk zo. Maar naarmate we ouder worden, ja, dan willen we steeds meer, lijkt het wel. De eisen worden steeds groter. Het is eigenlijk allemaal te veel, te duur. Het enige wat soms lijkt te ontbreken is tevreden. En we hebben allemaal, van jong of oud, hebben we allemaal een ik wil. We willen van alles. Maar Jezus heeft ons leren bidden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar wat is dan die wil van God? Wat wil God nu? En we zullen hier vanmorgen even bij stilstaan en we lezen daarbij Romeinen 12. Romeinen 12 wordt ook wel genoemd de praktijk van het geloofsleven. En ik lees hem vandaag uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 21. Dus hij kan misschien iets afwijken van de Bijbel die u bij u heeft. De mensen op internet kunnen hem misschien wel volgen. Romeinen 12. En ik heb zelf ook niet een MBV 21 Bijbel, dus ik heb hem even geprint voor mezelf. Als ik achteraf geweten had dat er een beamer was, hadden we dat misschien even mee kunnen lezen. Maar goed, de vertaling in de MBV is als volgt. Er staat boven, leef volgens de wil van God. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed is. Volmaakt en welgevallig. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. En wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen en vervloek ze niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet u zelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Nou, dat is een heel stuk. En daar staat nogal wat in. Ja, Romeinen 12. Ik begin, het eerste hoofdstukje wat ik heb opgeschreven is eigenlijk levend offer. Nou, dat stond eigenlijk in de eerste zin. Het was eigenlijk een vrij lange zin. Maar Paulus die zegt, vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Levend offer, zo heet het eerste stukje. Nou, Paulus die schrijft deze brief aan de Romeinen vanuit Korinthe. Hij is op dat moment nog nooit in Rome geweest. Hij zal er uiteindelijk wel komen, maar goed, dat was op een andere manier. En hij is natuurlijk een Romein staatsburger, dat weten we. Hij heeft zich ook beroepen op de keizer, dus hij gaat ook naar Rome. Maar hij is op het moment van het schrijven van de brief nog nooit in Rome geweest. En ook de apostelen van de eerste gemeente in Jeruzalem zijn daar nog nooit geweest. Er wordt wel vermoed dat de Joden die in Rome de kerk gesticht hebben, dat die met het Pinksterfeest waarschijnlijk in Jeruzalem zijn geweest. En toen ze terugkwamen hebben ze een gemeente gesticht. De gemeente is gegroeid. En Paulus die schrijft een brief, heeft veel over de gemeente gehoord. En hij begint, hoofdstuk 12, heel simpel, broeders en zusters. Kortom, hij schrijft aan de hele gemeente. Hij had de brief ook kunnen richten aan een oudste. Of aan een kerkleider die er op dat moment was. Nee, hij heeft de boodschap voor de hele gemeente. Dus het geldt voor iedereen. En gemeenteleden, ja, dat misschien bestond het woord ook wel helemaal niet, dat weet ik niet, maar dat vind ik altijd wat afstandelijk. En wat wil hij dan van de broeders en zusters? Hij heeft een vraag. En hij begint met een beroep op Gods barmhartigheid. Gods barmhartigheid, door God gegeven gaven. Aan ons, als vader. Hij heeft het cadeau gedaan. Het is door God gegeven. Sta daar eens even bij stil. Door God gegeven. Niet zomaar iets. Nee, het wordt door God gegeven. Het is geen verdienste van onszelf. Nee, het is door de Almachtige gegeven. Het is niet een eigenschap, een gesteldheid. Nee, het is gegeven. Het is ook niet de aard van het beestje. Nee, het is een gift. Het is iets waar je niets voor hoeft te betalen. Gratis. Nou, voor deze tijden niet aan inflatie onderhevig. Sterker nog, het heeft eeuwigheidswaarde. Een gift van God heeft eeuwigheidswaarde. Ja, en dat moet ons toch enorm aanspreken in deze tijd. En als je iets krijgt, dan ben je daar over het algemeen zuinig op. En als je een gift krijgt bijvoorbeeld van je aardse vader, ja, dan ben je daar heel zuinig op. En met name als de jaren vorderen en je vader niet meer leeft, dan worden dus dit soort aardse zaken ook al heel belangrijk. En dan ben je heel trots op. Nou, hoe trots kan je dan zijn op een gift van je hemelse vader? Gods barmhartigheid. Efeze 1, vers 17, die spreekt niet over barmhartigheid, maar over heerlijkheid. God als persoon is alleen maar heerlijkheid. En als hij zichzelf zichtbaar maakt, dan is het een en al heerlijkheid, barmhartigheid. En Paulus gaat door. Hij vraagt ons dus met een beroep op Gods barmhartigheid om onszelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in dienst te stellen, in zijn dienst te stellen. En het begint met uzelf. Broeders en zusters, uzelf in zijn dienst te stellen. Het is niet iemand voordragen, zo van, ja, ik vind jou wel geschikt voor oudste bijvoorbeeld of zo. Nee, niet naar een ander kijken, naar uzelf. De opdracht is voor uzelf. U dient uzelf in zijn dienst te stellen. Heilig, levend en welgevallig offer. Wij zijn nu zelf een tempel geworden. En dan hebben we het over een offer. Een welgevallig offer. Ja, Paulus die spreekt hier over een offer en hij rekent hier in Romeinen 12, hoofdstuk 12, rekent hij af met het dierlijke offer. Zoals vastgelegd in Leviticus. En welgevallig, ja, het is iets wat zeer goed bevalt. God wil dat we onszelf als een offer brengen. Dat wij dagelijks onze eigen verlangens opgeven om hem te volgen. En dit mogen, dit moeten we doen uit dankbaarheid van de vergeving van zonden. Dit is welgevallig. Iets wat zeer goed bevalt in de ogen van God. En dan moet het een levend offer zijn. Geen dode offers. Wij mogen leven. Want Jezus Christus is voor ons gestorven. Hij is als een lam ter slachting gegaan. Hij heeft het ultieme offer gegeven. En dankzij hem mogen wij vertrouwen op een leven dicht bij hem. Romeinen 6 die schrijft, bevrijd van de zonde en in dienst van God oogst u toewijding aan hem. En zelfs het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God, de barmhartigheid. En die barmhartigheid, dat is het eeuwige leven in Jezus Christus. En dan een heilig offer. Een heilig, een levend en heilig offer. U kent het woord heilig, het is apart gezet. We worden apart gezet, we zijn geheiligd. Heel ons leven is eigenlijk een tempel geworden, waarin een aanhoudend heilig offer van dankbaarheid woont. En God welgevallig. Ik zei al, iets wat zeer goed bevalt. In het boek Genesis sprak God al over de schepping. En hij zag dat het goed was. Het was een welgevallig. Het wil dus zeggen eigenlijk een welgevallig offer op paradijselijk niveau. Zal ik maar zeggen. Het is iets wat haak staat op deze wereld op dit moment. Het is overduidelijk. Niet wat de wereld van ons vraagt. Een wereld waarin wetteloosheid heerst. En de liefde verkilt. En dat geldt niet alleen voor de boze buitenwereld, maar soms ook binnen de christelijke gemeentes. Soms verkilt de liefde. We kunnen, ja, ik zal het nu niet lezen, maar Matthäus 24, 10 tot en met 13. Daar kunnen we dat lezen. En dan in zijn dienst stellen. Een levend heilig offer in zijn dienst stellen. Het is iets wat de meesten van u eigenlijk dagelijks doen. In dienst stellen van. Als u naar uw werk gaat, dan stelt u zich eigenlijk in dienst van uw werkgever. Niks meer, niks minder. U heeft een mate van vrijheid, maar u weet wat er van u verwacht wordt. En zo is het ook in de Bijbel. Wij stellen ons in dienst voor onze God en voor zijn Zoon Jezus Christus. Het goede voorbeeld van in dienst stellen. En de wil van God doen, dat was Jezus Christus. We hebben zo'n goed voorbeeld gehad en toch is het vaak heel moeilijk voor ons. En als we dit dan hebben gedaan, voldoen we dan aan de wil van God? Nee, zover zijn we niet. Nee, we moeten ontdekken wat de wil van God is. En Paulus schrijft daarover dat we in onze gezindheid moeten vernieuwen. Maar wat is dan gezindheid en hoe vernieuwen we die? Een gezindheid, we kennen het wel van een politieke gezindheid, maar het is een stemming, het is een denkwijze. En hoe denk je over bepaalde zaken? Hoe kijk je tegen zaken aan? Door dat te vernieuwen, door je leven helemaal over te geven aan Jezus, dan ga je anders kijken. Anders kijken naar de wereld. Dan pas je jezelf niet aan deze wereld. Je gaat niet met alle modegrillen mee en je laat je niet meeslepen met wat andere mensen roepen en doen. Je vraagt je af, is het wel liefde voor elkaar om alles maar toe te laten wat de Bijbel verboden heeft? In die tijd zitten we tegenwoordig. Gods heilige schrift, de Bijbel. Voordat ik tot omkeer kwam in mijn leven, kwam er een oudere broeder bij me thuis. En u kent hem, Kees van der Bijl. En mijn vrouw wilde al laten dopen, maar ja, ik was zover nog niet. Kees van der Bijl, die kwam langs en hij zegt, of hij belde aan en hij kwam binnen. Nou, ik zei tegen hem, nou kom je mij even bekeren. Nou, dat kwam hij niet. Maar de eerste vraag die hij mij stelde, en die zal ik altijd onthouden, geloof jij wat er in de Bijbel staat? Nou, ik zei, ja, dat geloof ik. Nou, goed, hij zei, goed, dan gaan we even een paar dingen lezen. We hebben verder niks gedaan, we hebben wat gelezen en hij ging weer weg. En hij zegt, laat de geest zijn werk maar doen. En dat heeft hij gedaan. Maar wat gebeurt er? Je gaat anders kijken. Je gaat anders denken over bepaalde zaken. Je denkwijze wordt anders. En wat zou Jezus doen? Dat is een veelgehoorde kreet. Uiteraard weten we het niet. Maar ik denk dat hij met een prachtige gelijkenis of een bijbeltekst velen een weerwoord zou geven. Maar tegenwoordig is voor veel mensen de Bijbel niet meer zo vanzelfsprekend. We weten het zelf soms veel beter. En als het niet bewezen is, bestaat het niet, zegt de wetenschap. Maar denk niet dat wij zo anders zijn dan de gemeente in Rome, waar de mensen ook vele invloeden van de wereld moesten verwerken. En velen van u zijn gedoopt, misschien wel allemaal. Maar is uw denkwijze en is uw handelen ook vernieuwd? Kunnen de mensen om u heen zien dat u vernieuwd bent? Of zien ze alleen dat u zondags naar de kerk gaat? Paulus schrijft dat je de denkwijze moet vernieuwen om te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en welgevallig is. En dan ga ik naar het tweede hoofdstukje en dat noem ik gaven met een opdracht. Want voordat Paulus naar de gaven gaat, we hebben heel veel heeft hij over de gaven gesproken, komt hij nog één keer terug op de gift van God de Vader en van zijn Zoon Jezus Christus. Hij beroept zich op de gift van genade. En hij waarschuwt ons allemaal, let wel, geen uitzondering, sla uzelf niet hoger aan dan u kunt verantwoorden. Maar denk verstandig over uzelf. Paulus bedoelt hier de buitengewoon geestelijke gaven, hetgeen leidt tot hoogmoed en trots. We hebben allemaal een gave gekregen van God. We kunnen hem gebruiken. Maar waarom zou je jezelf meer voelen met jouw gave dan degene met een andere gave? Hoogmoed. Even een klein uitstapje naar Johannes 13, vers 37. Petrus, die zegt tegen Jezus, hij wil zijn leven wel geven voor Jezus. Want ja, hij wil zichzelf wel opofferen, want Jezus gaat richting het kruis. Maar Jezus zou dat gaan doen. Petrus dacht veel te hoog van hemzelf. En Jezus antwoordde, jij je leven voor mij geven, ik verzeker je, nog voor de haan drie keer gekraaid heeft, zul je mij verloochenen. En Paulus die schrijft dat eigenlijk prachtig op. Gedreven door Gods geest, denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Het is alweer een gift. Wat krijgen we veel giften? We krijgen heel veel geestelijke bagage. We krijgen gewoon alles van God. Alles. Ik weet niet of u het boek kent van Jan Zijlstra. Hij heeft heel veel diensten gegeven met genezing. Maar hij heeft een boek geschreven. Alles voor allen. En ja, dus alles geeft God voor iedereen. Alles voor allen. Dat is echt wel een aanrader. Ja, alles door God gegeven. En dan komen de gaven. De gaven met een opdracht. Ik heb ze even opgesomd. De gaven van profeteren. Die moet de gave gebruiken in overeenstemming met geloof. De gave van bijstand verlenen, die moet bijstand verlenen. De gave van onderwijzen, die moet onderwijzen. De gave van troosten, die moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat doen zonder bijbedoelingen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. En wie barmhartig voor een ander is, moet blijmoedig zijn daarin. 7 gaven worden er genoemd. 7 pijlers waarop de gaven van het geloof gebaseerd zijn. 7. Een heilig getal. Maar we hebben allemaal tenminste 1 gave gekregen. En in dit Bijbelgedeelte, wat opvalt, is dat er staat 7 keer moeten. Hier is geen plaats voor uitvluchten. Als u de gave van onderwijzen hebt, dan moet u onderwijzen. Er zijn geen wereldse uitvluchten. Word niet gelijk aan deze wereld. De standaard dingen, geen tijd, drukke baan, agenda vol, is niks voor mij, ik ben niet zo'n prater, ik weet wel iemand die het kan doen, noem het maar op. Maar beseffen we tegen wie we dan nee zeggen? Beseffen we dat we onze gaven, talenten in de grond stoppen tot de Heer terugkomt? We kennen de gelijkenis. En dan leven naar Gods wil. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, heb uw naaste lief als uzelf. En ook al leven wij niet meer onder de wet, door het offer van onze Heer Jezus Christus, maar dit zijn twee geboden wat God van ons vraagt. Dat wij hem lief hebben met hart, ziel en verstand. Dat we hem lief hebben met alles wat we hebben. Maar de twee geboden zijn gelijk aan elkaar. Want het tweede daaraan gelijk is, heb uw naaste lief als uzelf. Goed, dan vraag je gelijk af, ja, houdt u van uzelf? Als je niet van jezelf houdt, kan je ook niet van een ander houden. Dat is wel een moderne vraag. Ik denk, nou, ik google het even. Ik google even van jezelf houden. Ik kreeg 25 miljoen hits. Nou, die zoekmachine die stroomde over. Alleen was de Bijbel in de minderheid. Het was allemaal zelfgenezing, innerlijke bewustwording. Allerlei stimulerende middelen ook. Allemaal van dat soort dingen. Die voeren helaas de boventoon. Maar de Bijbel wordt niet genoemd. Maar wordt niet gelijk aan deze wereld, zei Paulus al in het begin. Maar over het algemeen kunnen wij het prima met onszelf vinden. Om nog maar eens terug te komen op het begin, wij zijn tevreden met onszelf. En zo moeten we ook onze naaste lief hebben, wat er ook gebeurt of wat er gebeurd is. Wat degene ook gedaan heeft of gezegd heeft. We moeten elkaar lief hebben en vergeven. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar weer terug naar Romeinen 12, vers 9 zijn we inmiddels. Laat uw liefde oprecht zijn. Ongeveinsd, zegt de HSV. Ongeveinsd, eerlijk, hartelijk, innig gemeend. Ongekunsteld, zonder omhaal. Maar Paulus bedoelt hier geen romantische liefde tussen man en vrouw. Of goed omgaan met alle mensen. Ook geen sympathie of Facebook-vriendschap, waarbij we dezelfde eigenschappen en interesses hebben. Nee, het is de liefde, nou let op, die in de naaste iets van Christus ontdekt en daarom lief heeft. De liefde die in de naaste iets van Christus ontdekt en daarom lief heeft. Dus we zien iets van Christus in onze naaste, wat het ook maar is. Een daad, een woord, een uitstraling, maar we ontdekken het. Het is iets. Laat dat duidelijk zijn. Het is niet zo dat wij Christus zien in onze naaste, nee, we zien iets. We ontdekken iets van Christus in onze naaste. En die liefde heeft lief. Ja, en dan gaat Paulus los over de liefde. Het doet het wel meer, want hij heeft bijvoorbeeld ook in 1 Korinthe 13 dat heel stuk over liefde geschreven. Nou, u moet het thuis maar eens lezen, het is een heel stuk. Ik ga dat nu niet lezen. Maar als u het niet kent, moet u het maar eens even bekijken. 1 Korinthe 13. En Paulus doet voordat hij met de liefde begint nog een kleine waarschuwing. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Verafschuw het kwaad. Ja, en dan gaat hij los. Dan gaat Paulus helemaal los. Heb elkaar innig lief met de liefde van broeders en zusters. Nou, de liefde die in de naaste iets van Christus ontdekt en daarom lief heeft. Acht de ander hoger dan uzelf. Geef trots en hoogmoed dus geen kans. Laat uw enthousiasme niet bekoelen. Het brokkelt vaak af door het gebrek aan liefde van de naaste. Laat u aanvoeren door de geest. Open je hart en laat Gods liefde binnen. Wees verheugd door de hoop die u hebt. De hoop door het offer van Jezus Christus. Wees standvastig bij tegenspoed. 1 Korinthe 15 schrijft daarover, daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Ja, die moest er even bij, want dat is mijn dooptekst. Dus ik denk, ja, die, daar kan ik niet omheen. Dus dat is 1 Korinthe 15, vers 58. Paulus schrijft, bid onophoudelijk. Dank onze Vader en bid voor elkaar. Bekommer u om de noden van de heiligen. Heiligen die apart zijn gezet. Help ze met hun problemen. Wees gastvrij. We zijn niet zo'n gastvrij volkje niet, wij Nederlanders. Over het algemeen. Een kleine anekdote. Ik had een Italiaanse collega. En die zei, elke keer als ik hier in Nederland bij iemand binnenkom, rond een uur of zes, dan zeggen ze, nou, we zouden net gaan eten. Met andere woorden, kom later maar terug. Maar hij zegt, als er bij mij iemand om 6 uur komt, dan pak ik er een bord bij en zeg, nou, eet mee. Hij vond dat heel merkwaardig. En ja, wat dat betreft zijn wij misschien niet zo gastvrij. Maar wees gastvrij. Zegen uw vijanden en vervolgers. Geef ze God zegen en veroordeel ze niet. Wees blij met de blijdschap van een ander. Zorg dat je niet jaloers bent. En heb verdriet met wie verdriet heeft. Inlevingsvermogen. Wees stil als het moet en bemoedig wanneer nodig. Wees eensgezind. Samen met de Heer hebben we één doel. Wees niet hoogmoedig, maar bescheiden. Ieder heeft zijn eigen gave. Ga niet af op eigen inzicht. Vraag de Heer om hulp. Vooraf. Hoe vaak is het niet dat wij iets ondernemen en achteraf zeggen van, Heer, het is niet gelukt, hoe kan dat nou? Vraag de Heer om hulp. Vergeld geen kwaad met kwaad. Blijf kalm en bid om verbidding, om vergeving. Leef met alle mensen in vrede voor zover in uw macht. En spreek het uit bij oneenigheid. Neem geen wraak. Laat God uw wreker zijn. Er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Want dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Weet u overigens wat dat betekent, gloeiende kolen op zijn hoofd? De gedachte achter deze uitdrukking is dat als iemand echt gloeiende kolen op zijn hoofd krijgt, dat hij die onmiddellijk van zijn hoofd zou schudden. De onterechte lof of vriendelijkheid moet ook zo werken. Degene die onverdiend zo vriendelijk wordt behandeld, moet zich namelijk zo schuldig gaan voelen dat hij toegeeft dat hij fout zat. Dus hij schudt gelijk alles eraf. En zo moet zijn schuldgevoel verminderen. Het is een enorme waslijst. Ik heb een A4'tje vol. Maar hieruit mogen wij ontdekken wat Gods wil is. En let wel, om hieraan te voldoen is niet een gemakkelijke opgave. We blijven mensen en we moeten leren ontdekken. Niet weten, maar ontdekken. Hoe wij door middel van deze wil van God dichter naar hem toe kunnen groeien. De een zal dat sneller doen dan de ander. Uiteindelijk, ik noemde net 1 Korinther 13, toch nog maar de laatste zin. Het draait om geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde. Ik heb hem ook in de Friese Bijbel nog eens even gezocht. En daar kwam ik op 1 Timotheus 1. Het doel van wat God opleidt is leefde uit een zuiver hert. Een goed gewissen en een oprecht leeuwen. Tot slot. Geloof, het is een geschenk van God. Het is geen verdienste. Gods genade en niet ons geloof redt ons. Maar in zijn genade geeft hij ons geloof, wanneer hij ons redt. Namelijk een band met zijn Zoon, Jezus Christus. Die ons helpt om op hem te gaan lijken. Door het geloof dat hij ons geeft, draagt hij ons vanuit de dood het leven in. Paulus geeft duidelijk aan hoe wij als christen moeten leven, naar Gods wil. Het is geen hoogdravende theologie. Het is niet voor zeer intelligente en geleerde mensen. Nee, het is gewoon het dagelijks leven. Ons geloof dient een effect te hebben op het dagelijks leven. Alleen het evangelie of de Bijbel van buiten kennen is niet genoeg. Het moet ons leven veranderen. Zodat we onder invloed staan van Gods wil. In elk moment van ons leven en elk onderdeel van ons leven. Als we dit zo hebben gelezen en overdacht, dan denk ik, moet ik dan misschien zelf niet eens goed kijken naar de toewijding aan Christus? Moet ik niet eens overdenken en hoe we met andere christenen omgaan? Moeten we niet-christenen wijzen op Gods wil? De tijd dringt. En we gaan zo even een lied zingen. En dat is 595, het licht van de wereld. Gods wil is ook Jezus' wil. Het lam dat het offer heeft gedragen. Zullen we bidden. Trouwe God de Vader, ik wil u danken, Heer, voor het gedeelte in de Romeinen 12. De brief van Paulus, Heer, waarbij u hem de woorden heeft gegeven om de gemeente daar aan te spreken. Broeders en zusters van de gemeente in Rome. Maar Heer, wij wijken niet zoveel meer af. Er zijn zoveel zaken in de wereld tegenwoordig, Heer, waarbij we ook bijna gelijk worden aan de wereld. En Heer, het is heel duidelijk gezegd in deze brief, word niet gelijk aan de wereld. En dat is soms best lastig. Heer, en ik wil u danken, Heer, dat u via Paulus dan ook aangegeven heeft, Heer, wat we kunnen doen met de gaven, wat we moeten doen met de gaven, maar ook hoe we in de liefde moeten leven. Heer, wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons zegenen daarbij, dat wij het uit kunnen dragen naar de naasten om ons heen? Hier in de gemeente, maar ook buiten de gemeente, Heer. Overal waar we vrienden, kennissen hebben, we hebben overal wel mensen die weinig of niets van het geloof willen hebben, Heer. En ja, dat wij ze daar dan ook mee kunnen raken en bemoedigen, Heer, met onze woorden. Ik dank u voor uw liefde. Ik dank u voor uw geest, Heer. En ik dank u voor uw Zoon, Jezus Christus. In Jezus' naam. Amen.